Goed, vanmorgen hebben we gezien dat we aan onze verstandelijke vermogens eigenlijk niets hebben als wij een onderzoek doen in de geestelijke dingen. We hebben juist nodig dat de Geest van God ons wijsheid geeft, ons tegemoet komt, zodat we ook geestelijk onderscheidingsvermogen krijgen. En Paulus die bidt er ook voor. Evenals in de Efezebrief, dan kunt u ook lezen dat hij, als hij op die verborgen dingen, die epignosis zijn, die verborgen kennis, die bovenkennis, dat inzicht wat je moet hebben om dat geheimenis van Christus te kunnen vatten, en het geheimenis van het lichaam van Christus, om daaruit te gaan leven, zodat je het praktisch je eigendom kan maken, ja, dan gaat hij daarvoor bidden. Dat doet hij in de Efezebrief, dat doet hij dus ook hier, vers 9. Daarom houden wij ook sedert de dag dat wij dit gehoord hebben niet op voor u te bidden en te vragen. En wat vraagt hij dan aan de Vader? Dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden. En hoe uitzicht dan die rechte kennis van Gods wil? Nou, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. En blijf het daar dan bij dat je je kan verbazen in feite wat God voor je bereid heeft, wat in geen mensenhart is opgekomen, wat niemand ooit heeft uitgesproken of heeft bedacht. Nee, het gaat nog verder. Het heeft een doel, vers 10, om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Het moet dus leiden, die epignosis, die bovenkennis, tot het praktische resultaat in ons leven van een waardige wandel. Om de Heere waardig te wandelen. En dit is direct het kernthema van Colossense. De Heere. Jezus Christus is de Heere. Vers 18 van Colossense 1. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin. De eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Hij is nummer 1. Hij is de eerste geworden. Hij is het begin. Hij is het hoofd. Hij is ons hoofd. Hij is de Heer. En hij zit aan Gods rechterhand. En wij zijn in hem daar gezet. En dat waren de Colossenzen helemaal door die valse leer waar ze, wat in hun gemeente verkondigd werd, dat waren ze helemaal kwijtgeraakt. Daar hadden ze geen zicht meer op. In plaats dat ze zo in relatie tot hun Heer stonden, ook in de praktijk van het leven, waren ze met hele andere dingen bezig. Met de vereering van engelen, met machten, met krachten, met die overheden, met die Griekse filosofie, die wijsbegeerte, en daardoor die engelenverering. En ze werden opgeblazen, en ze hadden er aan de buitenkant, hadden ze heel veel op leven, want ze hielden zich exact aan de Joodse wetten en aan allerlei voorschriften nog daarbij gevoegd door allerlei mensen. Dat vind je ook in het Jodendom enorm terug, want de Jood die houdt zich eigenlijk niets meer aan wat in de Bijbel staat, maar hij heeft er nog talloze wetten bijgeschreven, hele dikke boeken. En of het nou de Talmud of de Tanach is, noem maar op, dat is er allemaal nog eens bij aan toegevoegd. En dat lijkt zelfs niet meer op de wet die in het Oude Testament is geopenbaard. Maar goed. Zo waren dus die Colossenzen beneveld door valse leer, dat zij niet meer zagen dat Christus hun hoofd is, de Heere is. En Paulus bidt erom. Wij vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld mocht worden, in alle wijze geestelijk inzicht, om de Heere waardig te wandelen. Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis, dan heb je het weer, van God. Ja, dit zou dus de doelstelling moeten zijn van ieder christen. Dit zou mijn doelstelling moeten zijn. Dit moet eigenlijk ons gebed zijn. Dat we dit nabidden voor onszelf en ook voor elkaar. En als je ooit een wens zou mogen doen voor een ander, moet je maar dit toewensen. Dit doet ons eigenlijk denken om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen. Dat doet ons denken aan één persoon in de Bijbel die je direct nog tegenkomt. Namelijk, er was een man en die wandelde met God. En God nam hem weg. Wie was dat? Dat was hij nog. Hij wandelde met God en God nam hem weg. Wij zijn ook weggenomen. Net als hij nog. Want als je even doorleest, wat staat er dan? Vers 13. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht. We zijn weggenomen in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Ook wij zijn weggenomen, verlost en overgebracht. Overgebracht net als Henoch en geplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En nu mogen we een waardige wandel openbaren, omdat wij vervuld worden met de rechte kennis. En die kennis heeft te maken met Christus. Het zien op hem, in wie al die schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Kennis nemen van het geheimenis van Christus. En kennis nemen van het geheimenis, het lichaam van Christus. Bedenk dan de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Vernieuwd worden in je denken, waardoor je niet meer leeft naar de oude mens die je hebt afgelegd, maar dat je leeft naar de nieuwe mens die je hebt aangedaan. Zodat je wandelt naar die volle kennis. Hè, die is naar God de Schepper. Waardig wandelen. Het woord waardig, in het Grieks. Ja, daar zit het woord weegschaal. Weegschaal. En dat waardig wandelen heeft te maken met het in balans zijn. En hoe kan je nou praktisch, in je praktische leven zorgen, dat het in balans is met Gods woord, als dat woord rijkelijk in je woont. Hoe meer het woord van God rijkelijk in je gaat wonen, hoe meer die balans, je leven in balans komt, in de praktijk van je leven. En je waardig gaat wandelen. Als je opeens gaat beseffen wie je door genade geworden bent, niet alleen een kind van God, maar dat je ook geroepen bent tot het zoonschap. En je gaat zien tot welke hoge genade God ons plaatst door ons net als Henoch weg te nemen. Ons te verlossen uit die macht der duisternis en over te brengen in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En ons te stellen op zo'n hoge positie in hem. Waar die al, dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegening. En je gaat je zegeningen tellen, zoals Jan de Heer dan zegt. En je gaat ze echt tellen. Gewoon tellen in de Efezebrief, tellen in de Colossensebrief. Je gaat voor jezelf opschrijven. En je gaat ze persoonlijk je toe-eigenen. Ja, dan komt je leven helemaal in balans. Dan ga je waardig wandelen. Opeens besef je wie je bent. En dat zit vaak vast door niet alleen te lezen wie je geworden bent, maar ook daadwerkelijk die nieuwe mens aan te doen, in het geloof te gaan staan, het dus te geloven en erin te gaan wandelen. Ik werd ooit geroepen in militaire dienst. Jaren geleden heb je nou niet meer. Dienstplicht is afgeschaft, maar toen de tijd heb ik nog meegemaakt. Ik kreeg een oproep voor militaire dienst. En ik was ingedeeld bij de huzaren. En ik werd huzaar. En ik kreeg een zwarte baret op mijn hoofd. Ik was huzaar, ja. En ik zat bij een of andere tankbataljon. Maar het was heel bijzonder daar, bij de tankbataljon, want zij waren, al die mensen die daar rondliepen, er waren heel veel beroepsmilitairen bij, die waren trots op hun onderdeel. Zij waren van de zwarte baretten. Zij waren niet zomaar van die zandhazen, die met die goede baretten liepen. Nee, zij waren huzaren. Ze waren geen soldaten. Ik weet nog, de eerste keer dat ik bij die ritmeester kwam, toen sprak ik hem aan als kapitein, daartoe. Toen verging de wereld, want hij was geen kapitein. Hij was ritmeester, want dat heette zo bij de huzaren. En ik had een groene baret op mijn hoofd, want ik kwam af van een of andere opleiding. Ik had dus zo'n groene baret gekregen, dat ik op mijn hoofd. Nou, dat was niet goed. Hij zei, die baret wil ik nooit meer zien. Je gelijk ga je inwisselen voor een zwarte. En zo ging ik door het leven als een huzaar. En er zat eer aan vast. En je voelde je een huzaar. En dan kan ik wel lezen van, ik krijg een briefje thuis van, ik ben opgeroepen in militaire dienst, u wordt huzaar. Maar dan ben je nog geen huzaar. Je bent pas huzaar als je naar die kazerne gaat, je hebt je zwarte baret op en je voelt je een huzaar en je handelt als een huzaar, je denkt als een huzaar, want je bent een huzaar. En zo is het in het geloof ook. Je kan wel lezen hier in de Colossensebrief, dat ik de oude mens naar zijn praktijk heb afgelegd, een nieuwe aangedaan heb, die vernieuwd wordt tot de volle kennis naar het beeld van zijn schepper, de Heer Jezus Christus. Want doe ik pas die nieuwe mens aan. Als ik dat werkelijk in het geloof, dat persoonlijk toe-eigen, en ik doe als het ware die zwarte baret op, ik doe als het ware die nieuwe mens echt aan, ik ga het geloof staan, en naar die volle kennis, die epignosis, dat inzicht, dat waar Paulus hier voor bidt, ga ik staan en ik ga waardig wandelen. Want ik ben een nieuw mens. Ik behoor tot het lichaam van Christus. En Jezus Christus zelf is mijn hoofd, is mijn Heer. Hij is niet alleen mijn verlosser die mij gered heeft ooit, door het kruis van Golgotha, waar hij zijn bloed gaf ter vergeving van mijn zonde, maar hij is nu ook mijn Heer die ik dien, die een geweldige toekomst voor mij heeft. En opeens krijgt het leven een geweldige glans. Een geweldig toekomstperspectief, waaruit gaat leven. En opeens ga ik al die teksten in de Bijbel lezen, want die gaan over mij en over mijn heiland, over mijn Heer. En ik ga lezen wat er allemaal is weggelegd voor mij in die hemelen. Ik ga bedenken de dingen die boven zijn. Zo hoort het te werken, toch? En daar bidt Paulus voor. En dat moet het uitwerken. Niet alleen dat je je vergaat van ik weet zoveel, want dan ben je weer bezig met je verstandelijk intellect. En je kan heel veel verstandelijk wel op een rijtje zetten over deze dingen, maar dat wil niet zeggen dat je eruit leeft. En daar bidt Paulus dus niet voor. Nee, het doel moet zijn om de Here waardig te wandelen. Hem in alles te behagen. In alle goed werk vrucht te dragen. En op te wassen, op te groeien, geestelijk volwassen te worden. In de rechte kennis van God. Dan ga je waardig wandelen. Zoals een huzaar ook waardig, trots wandelt. Dat waardig wandelen komt een paar keer terug bij Paulus. Eén keer in de Efezebrief waar hij zegt dat we waardig moeten wandelen naar die roeping waarmee we geroepen zijn, die hemelse roeping. Hij zegt in de Filippenzenbrief dat we waardig moeten wandelen naar het evangelie wat ons is verkondigd. En hier zegt hij dat we waardig moeten wandelen om de Here. Want als iemand ons ontmoet, als iemand dus mij ontmoet en u ontmoet, wie ontmoet hij dan? Ontmoet hij de nieuwe mens. En wie is de nieuwe mens? Dat is Christus. Christus hoofd en wij de leden van het lichaam. Dus wij vertegenwoordigen Jezus Christus. En die eer, die is aan ons gegeven. Dus geloof, alstublieft, wie u door genade in Christus geworden bent, uw geloof in Christus. Ga erin staan en ga er naar handelen in de praktijk van uw leven. En dan mag je best wel heel veel dingen afvragen. De omstandigheden van je leven. Dat je steeds innerlijk afvraagt, Heer, wat zou u doen? Moet ik nou zwijgen? Moet ik nou wat zeggen? Heer, wat wilt u dat ik doe dan? Wat zou u doen? En als je zo met God, met Christus in gesprek bent, met de Heer in gesprek bent, dan weet je vaak heel goed in allerlei omstandigheden wat er maar het beste is. Hoe je zal moeten handelen. Hem in alles te behagen. In alle goed werk vrucht te dragen. En zo op te wassen. In de rechte kennis van God. We kunnen dus alleen geestelijk groeien. Als we luisteren. Als we ingaan. Als we Gods woord lees dat het rijkelijk in ons woont en dat we op Gods waarheden in de schrift ingaan, heel persoonlijk ingaan, dat het persoonlijk ons eigendom wordt, zodat we dus vervuld worden van die rechte kennis van zijn wil. En dan in gehoorzaamheid ook praktisch ernaar gaan wandelen. Waardig de Heer. Dus houd goed vast, onze hemelse Vader zal ons dus nooit verdere hemelskennis, geestelijke kennis, geestelijk inzicht geven, als wij niet gaan wandelen naar hetgeen hij ons reeds gegeven heeft. Als er geen geestelijke groei in ons leven is, dat wil zeggen, als onze handel en wandel in de praktijk niet wijzigt, als Christus niet centraal als Heer in ons leven gaat staan, als Christus niet in ons groeit, Als hij niet echt van heiland tot heer wordt, van Jezus tot heer wordt, dan zal God ons verder geen epignosis kunnen geven. Dus als u een week geleden, of een dag geleden, of een maand geleden, of voor mij met een jaar geleden, dat de Heere u geestelijke kennis aanreikte, en u hebt dat alleen maar aanvaard als gnosis, verstandelijk, en je hebt je eigenlijk nog niet je hand erop gelegd in het geloof, en je bent er met je voet nog niet op gaan staan, en je hebt je nog niet persoonlijk toegeëigend, dan gaat de Heer niet door om je alvast ook maar het volgende te geven. Dan kunnen we, als we hier zo zitten vandaag, dat is toch een persoonlijke zaak tussen God en onszelf. De Heere die kan niet met ons verder dan wat hij in het verleden aan ons gegeven heeft. In volgorde is dat vaak. En dan zegt hij, dat moet je eerst je persoon toe-eigenen. En hij gaat dus niet verder. Jij kan wat deze Bijbelstudie bezoeken. En wat kan je doen? Je kan het alleen maar verstandelijk proberen te snappen. Maar daar geestelijk op ingaan, dat lukt niet. De Heer gaat, gewoon niet verder. De Heer blijft staan bij dat punt. Nee, eerst dit. En dan gaan we pas verder. En dat is voor iedereen weer anders. En we kunnen dus altijd, qua gnosis, qua verstand, kunnen we gaan doorhollen. En wat ik vaak mensen zie doen, die komen bijvoorbeeld achter deze dingen. En die worden zo gretig, dat ze verstandelijk, intellectueel, gewoon doorhollen. Niet doen. Niet doen. Niet alles proberen te begrijpen in een keer. Want het kan je nooit voor elkaar krijgen om dat geestelijk toe te eigenen. Gun jezelf. Geef Gods geest ook de gelegenheid. Dat je alle dingen die je hoort, dat je die zo kan overdenken, dat het persoonlijk ook je eigendom wordt. En dat je verandert in de praktijk van je leven. Want dat is de toets. Dat je de Heere waardig wandelt. Dat je leven verandert. Dat je anders leert denken. Daar gaat het om. Christus kijkt naar ons hart. Het is niet zo dat Christus ons afmeet, onze geestelijke groei, van hoeveel weet je dan eigenlijk? Verstandelijk? Nee, daar gaat het niet om. Hoeveel ben je geestelijk gegroeid? Daar gaat het om. Daar kijkt hij naar. Het gaat dus in de Colossensebrief, die volle kennis ten opzichte van de Heer. Dat wordt ook heel praktisch in het tweede deel van de brief, want in Colossense 3 vers 17, daar wordt die Heer steeds onderstreept. En al wat gij doet met woord of werk, dus alles eigenlijk wat we doen, met onze mond of met onze handen, doet het alles in de naam des Heere Jezus, God de Vader dankende door hem. Dus alles doen, het spreken, in de naam van de Heere Jezus. Dat is wat. Het gaat om de Heere. De Heere mag je onderstrepen. Hij is de eerste geworden. Van alles, onder alles. Vers 18. Vrouwen, wees uw man onderdanig, gelijk het betaamt, hoe? Weer, in de Heere. Niet zomaar onderdanig zijn. Nee, in de Heere. Vers 23. Wat ook gij doet, verricht uw werk van harte, als voor de Heere en niet voor mensen. Dus als u maandag naar uw werk gaat, dan voor wie werk je dan eigenlijk? Ja, je werkt dan misschien wel voor een werkgever, voor een baas op een afdeling enzovoort, maar verricht uw werk van harte, gaat dus met plezier naar je werk, als voor de Heere, niet voor mensen. Gij weet toch dat gij van de Heere tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Want de Heere, God de Vader, heeft ons toebereid tot het erfdeel der heiligen in het licht, zegt Paulus in Colossense 1. Tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als Heer. En dan hebben ze helaas Heer met een kleine letter geschreven. Nou, maak er maar een hoofdletter van. Voor mij beschrijf ik heel het woord Heer met hoofdletters, want dat is het thema van de brief. Christus zien als Heer en zo met hem wandelen. Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terug ontvangen. En er is geen aanzien des persoons. Heren, betracht jegens uw slaven recht en billijkheid. Gij weet toch dat ook gij een heer in de hemel hebt. Dus ben je nou baas of afdelingshoofd of manager of weet ik wat. Dat zijn die heren. Moet je dan met je medewerkers omgaan? Nou, recht en billijkheid. Want ook jij moet toch weten dat ook jij een heer hebt in de hemelen. Het gaat steeds om die relatie in de praktijk zelfs van ons leven. In alle levenssituaties. Dat Jezus Christus onze Heer is. En dat dat doorklinkt door heel ons leven heen. Ja, Paulus gaat ervan uit dat alles wat hij van Epaphras heeft gehoord. En hij verblijdt zich daar ook over. Dat er wel degelijk groei is bij de Colossenzen. Dat heeft hij ook van Epaphras zo gehoord. Daarom schrijft hij ook, vers 11, in Colossenzen 1. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid, tot alle volharding en geduld, en dankt gij met blijdschap de Vader. Ja, deze kracht waar Paulus hier over spreekt, dat die Colossenzen worden bekrachtigd met alle kracht naar de macht zijner heerlijkheid, die kracht is de kracht van de opstanding. Het is de kracht van zijn opstanding. De kracht van Christus' opstanding. Die Christus niet alleen deed opstaan uit het graf en de dood deed overwinnen, maar die kracht zette hem ook aan de rechterhand Gods. In het hemelse, in het bovenhemelse, in de hemel der hemelen. En diezelfde kracht, zegt Paulus, daar worden we ook mee bekrachtigd. Dus het woord dynamoi. Ja, die kracht, daar zijn wij mee bekrachtigd. En dat Griekse woord drukt uit een continue kracht. Niet een kracht die er eens een keertje is en daarna er nooit meer is of zelden meer is. Als je daar gelovigen in het algemeen vraagt van naar hun geloofservaring, dan geven weinigen het toe, maar de meesten zeggen, nou ja, ik heb enkele momenten in mijn leven gehad dat ik die kracht van God in mijn leven heb ervaren, toen en toen, en toen is nog eens een keertje, en toen nog een keertje, en later eigenlijk continu nooit meer. Maar nee, deze kracht waarmee wij bekrachtigd zijn, is een continue kracht. We kennen wel zulke continue kracht in ons leven, want ik heb hier een hart en ik denk er nooit meer na, maar dat rikketikkertje van mij en dit rikketikkertje van u, die tikt continu. 24 uur per dag. En het ademhalen van mij, ja, en van u, ja, dat gaat bij ons 24 uur per dag door, ook als je slaapt. Dan adem je en je hart klopt. Dat is een continue kracht, niet één keertje. En ook als je echt vervuld wordt met die rechte kennis van Gods wil en je opwast in die rechte kennis. En je krijgt die wijsheid en het geestelijke inzicht. En je weet wie je bent. En je gaat staan in die nieuwe mens. Die nieuwe mens heeft die kracht. Die oude mens die wordt niet bekrachtig hoor met die kracht. Nee, het is die nieuwe mens. Het is Christus, die is die nieuwe mens. Hij is opgestaan. Het is de kracht van zijn opstanding. Hij heeft die kracht aan het licht gebracht. En in die kracht gaan we voorwaarts. En alleen als ik ga staan als gelovige in die nieuwe mens. Ik accepteer, ik leg mijn hand erop. En ik zie mezelf ook zo en ik handel ernaar. En ik ga waardig wandelen de Heer. Omdat ik verbonden met hem ben. Hij mijn hoofd is. Ja, op dat moment word ik krachtig. Dan zegt Paulus, dan zegt David, ik spring dan met mijn God over een muur. Dan opeens is de wereld te klein. Je stijgt boven de wereld uit. Al die aardse dingen worden veel onbelangrijker in je ogen. Want je bedenkt niet meer de dingen die op de aarde zijn, maar de dingen die boven zijn. En je gaat leven van boven. En je gaat ook de zaken van bovenaf bekijken. En alles ziet er anders uit. Je perspectief op het leven is in één klap veranderd. En wat doet die kracht dan? Die continue kracht, die voortdurend 24 uur in je leven dan in die nieuwe mens aanwezig is. Nou, die brengt drie dingen voort. Dat is volharding, staat hier. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd aan de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding. tweede plaats en geduld. En dankt gij drie met blijdschap de Vader. Dus er is volharding, er is geduld en er is blijdschap. Volharding. Zoals een hardloper moet volharden als die wedstrijd loopt. Of zoals ik zelf samen met mijn vrouw van de zomer zijn wij op een fietsvakantie geweest in de Franse Alpen. En dan hebben we onze eigen Tour de France gereden. Kolletje op, kolletje af. Van het ene hotel naar het volgende hotel. En af en toe werd dat best wel zwaar. Want die kols werden steeds hoger hoe verder je kwam in het parcours. Dag in, dag uit. En toch, heel volharden. Ook al fiets je eigen helemaal in het zweet. Ook al werd het hoe hoger je kwam, steiler, eiler. Dat de weersomstandigheden soms slecht waren. Je ging door. Ausdauer. Je gaf niet op. Je had doorzettingsvermogen. En als ware, hoe zwaar het ook werd, je ging door. En dat is wat een christen in die nieuwe mens ook kent. Doorzettingsvermogen. En hij kan dat niet verklaren, maar hij zet door. Niets en niemand kan hem stoppen. Als je Christus op het oog hebt, dat Christus je doel is, dan jaag je. Paulus zegt, ik jaag naar de prijs der roeping Gods. En wie zit die, als die de prijs der roeping Gods uitdeelt? Wie is dat? Dat is Christus. Christus deelt de prijs uit. Christus deelt de kroon uit. En hij jaagt daarnaar, naar de prijs der roeping Gods. En dat jagen naar de eindstreep, dat jagen naar Christus, dat is niet te verklaren. Dat kan je ook niet aan dat iemand die Christus niet kent, kan ik niet uitleggen. Wat die drang in mijn leven is, ik heb in mijn leven helemaal meegemaakt. Als je naar de mens, als ik zou vertellen aan een collega op mijn werk, wat ik op het christelijke erf allemaal heb meegemaakt. Wat dat me allemaal tegemoet gekomen is, vaak aangedaan is. Dan zal die man zeggen, jongen, maar daar had je toch. Ik had dat geloof van jou al lang aan de kant gegooid. Ja, maar het gaat er niet om dat ik in iets geloof. Ik geloof in Jezus Christus. En ik ken hem niet alleen als mijn heiland, maar ook als mijn Heer. En ik heb een drang in me. Een liefde in me. En ieder kind van God kent dat. De liefde van Christus dringt ons. En die zorgt ervoor dat we blijven jagen. Dat we doorzettingsvermogen hebben. Dat we volharden. Ausdauer. Wat de Duitsers zeggen. En die hunkering in je leven, dat jagen, ja, dat blijft bestaan. Totdat we aankomen bij de eindstreep, waar Christus is. En als ware we die prijs door Gods genade uit zijn hand mogen ontvangen. Want van zijn kracht. Want er is niks bij mezelf bij, want in die oude mens, dan geef ik het op. Maar in die nieuwe mens krijg ik die kracht. Diezelfde kracht die Christus deed opstaan. Diezelfde kracht die hem heeft gezet aan Gods rechterhand. En die mij ook in Christus daar gezet heeft. En ik heb zijn geest gekregen. En wat is de geest van God? De geest van God wordt in de Bijbel vergeleken met een duif. Moet je een duif nemen. En ik heb het een keer wel eens gezien. Want er kwam er een hele grote vrachtwagen aan. Gevuld met allemaal duiven. Postduiven. En opeens stond hij stil. En verbazingwekkend hoor. Die luiken gingen open. En er bleef maar vliegen, zeg. Honderden duiven vlogen uit die vrachtwagen. Allemaal uit hokjes. En wat doet die duif? Die postduif. Niet te geloven. Hij is zo ver van huis. Maar hij weet zijn thuishonk te bereiken. En dat is met de geest van God ook. De geest van God die heeft maar één hunkering. Hij woont hier in ons leven, in ons hart. En hij wil maar één ding. Hij wil terug. Waar naartoe? Altijd naar boven. Bedenk de dingen die boven zijn, hoef je niks voor te doen. De geest van God wil niet anders dan teruggaan, boven zijn. Waar God is, waar Christus is, daar gaat zijn verlangen naar uit. En als je daardoor dat lijden door die nieuwe mens, ben je met geen enkel ander ding op een gegeven moment meer bezig. Dan is daar die hunkering. Die hunkering is er vanzelf, doet de geest van God. Want je bent een nieuw mens. Die kracht geeft ook geduld. In de Statenvertaling staat langmoedigheid. Langmoedigheid. Er zit het woord moed in. Ondanks dat ons leven lang duurt en we lang op reis zijn. geven we de moed niet op. We verliezen de moed niet. We zijn niet alleen volharden we, maar wij zijn ook geduldig. En we verliezen de moed niet. Ja, stoïcijnen, dat weet u misschien wel, in die Griekse wereld kwamen stoïcijnen voort. En we zeggen ook wel eens, kijk, hem is zitten en voor zich uitstaren, zo stoïcijns. Nou, stoïcijnen die waren ook heel sterk in het volharden en geduld oefenen. Oh, dat konden ze ook. En wij naar de oude mens kunnen dat ook hoor. We kunnen ook volharden. En we kunnen ook geduld oefenen. Maar dan zijn we vaak, als we niet oppassen wat we naar de oude mens doen, dan lijken we op die stoïcijnen. Maar kijk maar eens naar een stoïcijn, die zit zo. En wat zie je aan de buitenkant? Hij heeft die twee dingen, maar hij mist één ding. Daar kan geen lachje af. En als ik naar veel christenen kijk, dan zijn ze wel met de oude mens heel vroom bezig en heel stoïcijns. En ze zijn volharden heel erg in hun geloof. En ze zijn heel erg langmoedig en geduldig. Maar daar kan geen lachje af. Ze kennen niet die combinatie die hier staat van volharding en geduld en blijdschap. Blijdschap. En moet je niet vergeten dat die kracht waarmee we bekrachtigd zijn, dat hij niet alleen volharding ons geeft en ons geduldig maakt, maar dat hij ons ook blijdschap geeft. Blijdschap in het geloof, blijdschap in de Here. En Gods genade aan ons bewezen is zo groot, dat het een enorme blijdschap in je leven geeft. Want als je toch maar stil gaat staan met wat de Heer ons allemaal hier schenkt vanuit zijn woord, dan is dat ongelooflijk rijk. En dan word je er enorm door verblijd. Dan word je als het ware heel erg opgelift daardoor. En onze blijdschap is dan een hele andere blijdschap dan de blijdschap die de wereld kent. Want de blijdschap die de wereld kent, die kent geen blijdschap. Die kent alleen maar plezier maken. En plezier maken is een soort lege luchtbel. En even is die er. En dan wordt die steeds groter en groter. En dan is de plop. Weg luchtbel. Weg alle plezier. Maar zo is het niet bij de Here. Onze blijdschap, in wie is die? Zegt de apostel Paulus. Onze blijdschap is in de Here. Verblijd u in de Here. Wederom zeg ik u, verblijd u in de Here ten alle tijden. Ten alle tijden, 24 uur per dag. Maar we staan in de nieuwe mens. O, we verblijden ons niet in omstandigheden. Maar we verblijden ons in de Here. En misschien zegt u, ja, maar ik voel me helemaal niet blij. Vroeger was ik kind, dat was u ook. En dan was ik bij mijn oma. En dan zei ik tegen mijn oma, oma, als mijn oma wat vroeg, oma, ik heb er geen zin in, ik heb geen zin. Weet je wat mijn oma dan zei? Heb jij geen zin, jongen? Dan maak je maar zin. En als christenen tegen mij zeggen, ja, maar ik ben helemaal niet blij. Ik voel me helemaal niet blij. Wat je dan tegen de christen moet zeggen, oh nee, dan pak je de Bijbel maar en dan zorg je maar dat het woord van God rijkelijk in je woont en dan maak je je maar blij. Je moet maar eens even beseffen wat God je geeft. Ondankbaar stukje. En dan mag je erachteraan zeggen wat je wil. Dat is hard gesproken, maar ze missen het. We zijn ondankbaar als we gaan zeggen tegen onze God de Vader die ons zo verschrikkelijk veel geeft. Om te zeggen, ja, maar ik ben nog steeds niet blij. Dat kan je toch niet maken? Als iemand voorbij komt en hij overlaat je zo met gunstbewijzen en zegeningen. Dat je die links laat liggen. En dat is het probleem, hè. Men neemt er geen kennis van. Men weet het niet. Er wordt niet over gesproken. Er wordt niet helaas over gepredikt. Er blijft voor de mensen een gesloten boek. Ze krijgen geen die kennis niet. Die bovenkennis niet. Dat geestelijke inzicht krijgen ze niet. Ja, dan zeggen ze, ik voel me niet blij. Want alles is goed als het me maar blij maakt. Nee, zo werkt het niet. We gaan pas ervaren Gods zegeningen als je ze eerst gelooft en in het geloof toe-eigen. Dat je die geestelijke kennis en inzicht krijgt. En dat je wijs wordt. En je niet als een dwaas gedraagt. Ja, we mogen ons verblijden in de Here. En ze mogen ook wandelen waardig de Here. Om de Here in alles te behagen. Want Hij is onze Here. Ja, natuurlijk gaat dat gepaard met een dankbare geest. Want er staat, dankt gij met blijdschap de Vader. Ja, de Vader. De Vader, die heeft dat allemaal ons toebereid. Die u toebereid heeft tot het erfdeel der heiligen in het licht. Dankbaar zijn. Een van de ergste en naarste menselijke eigenschappen is ondankbaarheid. Dat maak je zelf ook wel eens mee. Dat je echt voor iemand, of voor een familielid of wat dan ook, je bent echt goed geweest. En wat krijg je? Stank voor? Voor dank. Men is ondankbaar. En niets krenkt je zo. En wat moet de God de Vader niet krenken? Dat hij niet alleen de mens verlost heeft, dat hij zijn zoon uit liefde gegeven heeft. Maar dat hij daarna, dat had hij helemaal niet hoeven te doen hoor. Dat hij onze positie geeft, boven bidden, boven denken. En dat de mensen er geen eens nota van nemen, het niks laten liggen. En geen eens willen lezen. Geen eens daar tijd voor willen vrijmaken. Terwijl ze in hun leven overal tijd voor hebben. En daar niet voor. Ondankbaar zijn. Ja. Maar wij mogen dankbaar zijn. Want wij lezen die niet alleen. We worden erdoor geleerd en we zien het. En worden geleid tot een volkomen inzicht. Een volledig inzicht. En we weten ervan. En daar mogen we God de Vader ook voor danken. En als het goed is en we gaan naar huis. En we hebben werkelijk dit begrepen. Dan doe je maar één ding. Als je thuis bent, dan ga je naar de Vader toe. Dan dank je God ervoor. Want dat moeten we doen. U hoeft mij er niet voor te bedanken. Ik heb dit niet bedacht. Paulus heeft het niet bedacht. Maar als een apostel mocht hij het opschrijven. En mocht hij het openbaren. Dat geheimnis van Christus. Het geheimnis van het lichaam. En als je dat ziet. Ja, dan ontstaat hetzelfde als bij de Emmausgangers. Dan gebeurt er wat met je hart. Dan krijg je een brandend hart in je. Dan gaat het voor je leven. Het woord van God. En dan kan je er niet meer eigenlijk van afblijven. Het woord van Christus woont er rijkelijk in u. En wat heeft de Vader dan ons toebereid? Nou, hij heeft ons notabene toebereid, staat er, voor het erfdeel der heiligen in het licht. En dat is een zinspeling. In het Grieks staat er over dat erfdeel der heiligen in het licht, staat voor het woord heilig en dan wordt er gezinspeeld op het heilige der heiligen. En als u dan het woord hagion neemt, dat woord heilige, dan kan je ook uit Hebreeën 9 vers 8 herleiden dat het inderdaad op het heilige der heiligen slaat, waar dus God woont en God troont. Dat heilige der heiligen in de tabernakel de woonplaats was, waar God zijn zetel had staan. En als het zo verbonden is met het woord in het licht, en je denkt daarover na, wat was er dan verlicht? En als je 's nachts aankwam in de legerplaats van Israël. Hij zag in het midden de tabernakel staan. Hoe kon je zien dat God daar woonde en troonde? Wat zag je dan boven de tabernakel? Boven het heilige der heiligen. Als het ware uitkomen. Dat was de wolkolom. En die zag er 's nachts uit als een vuurkolom. De Shechina. En notabene hier wordt een zinspeling gemaakt op die Shechina. Die toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Daar waar God woont. En dan is de tabernakel maar een model van hoe het in de hemel werkelijk is. Hoe de schepping er werkelijk uitziet. En dat heilige der heiligen loopt parallel met die hemel der hemelen. Dat weet u wel. Waar de troon van God in werkelijkheid staat. En waar hij bewoont een ontoegankelijk licht. Maar voor ons is het niet ontoegankelijk. Voor ons is het een toegankelijk licht. En wij mogen daar wonen waar God woont. In die Shechina. En we mogen met hem de Shechina vormen. Want hij heeft ons daartoe bereid. Een woonstede Gods in de geest. Een tempel heilig in de Heer. En dat gaat onze menselijke gedachten, verre te boven. Om dat te kunnen grijpen, om dat te kunnen vatten. Hebben we wijsheid nodig van hem. Geestelijk inzicht. Een geestelijk onderscheidingsvermogen. Geen Israëliet mocht ooit die woonplaats van God, dat heilige, de heilige binnengaan. Hij leefde heel zijn leven vlakbij die tabernakel. Misschien had hij zijn tentje altijd wel vlakbij die tabernakel, naast de tabernakel, opgezet. Zonder ooit een keer die tabernakel in te mogen gaan. Zonder ooit een keer het heilige der heiligen binnen te zijn geweest. Alleen de hoge priester Aaron, dat weet u wel, mocht één keer per jaar op de grote verzoendag die ruimte betreden als type van Christus. Zoals Christus met zijn eigen bloed dat heilige der heiligen is binnengegaan. Maar het lichaam van Christus is zo begnadigd dat niet wij alleen die meest heilige plaats in de hemel mogen binnengaan, maar we mogen er permanent wonen, want daar ligt ons erfdeel. Israëls erfdeel ligt op aarde. Maar ons erfdeel, waar bevindt zich dat? Dat bevindt zich in het licht. Voor Paulus dan verder gaat, vraagt hij ons terug te blikken in de tijd. Want hij zegt in vers 13, hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Hij heeft ons verlost. Dat woord verlost betekent gered. Gered van gevaar. En dat gevaar is groot. Want het gevaar is die macht der duisternis. En we weten uit Efeze 2... hoe ernstig dat is, want Efeze 2, daar lees ik in vers 1. Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, trouwens ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerte van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten. En we waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns. Ja, die positie van de mens, die van nature zich in deze wereld bevindt, ja, dat is een positie van het zijn onder de heerschappij van die overste van de macht der lucht. De macht der duisternis. En deze wereld staat ook onder controle van die macht der duisternis. Onder controle van Satan en al zijn trawanten. En we hebben ook als gelovigen daar de strijd tegen. Hè? Want in Efeze 6, laat het maar toch maar lezen, Efeze 6 vers 12. Daar lees ik, want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. En er is een strijd. En die strijd kennen we. Maar gelukkig heeft Christus die overheden en die machten overwonnen. Want we lazen in Colossenzen 2 vers 15. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld. En zo over hen gezegevierd. Ja, we zijn verlost gelukkig. Wij bevinden ons in feite niet meer op deze aarde. Wij zijn gezet waar? Wij zijn gezet in de hemelse gewesten. Wij zijn overgebracht, net als Henoch, in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Elk lid van het lichaam van Christus is overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Het is goed ons te realiseren dat in de bedeling van de verborgenheid wij de gedachte van het koninkrijk niet hebben verlaten. Velen die inzicht krijgen in het onderscheid van de dispensaties van de bedelingen, die realiseren zich vaak dit niet. Hè. Ze redeneren vaak van dat je onderscheid nu moet gaan maken tussen het koninkrijk en de kerk. Het koninkrijk en de gemeente. En zeggen dan, het woord koninkrijk wordt in de Bijbel altijd verbonden met Israël. En er is helemaal geen koninkrijk na Handelingen 28 vers 28. Ja, ze bedoelen het wel goed, maar ze zeggen het verkeerd. Paulus, die gebruikt het woord koninkrijk na Handelingen 28 totaal 5 maal. Nou, maar eens lezen. Komt het koninkrijk nog voor na Handelingen 28? Voor ons? Ja, wel degelijk. Efeze 5 vers 5. Efeze 5 vers 5. Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en God. En in Colossenzen 1, vers 13 hebben we gelezen, dat wij zijn overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En in hoofdstuk 4 van Colossenzen, vers 11, daar spreekt Paulus over zijn mededienstknechten. Hij spreekt hier onder andere over Jezus, genaamd Justus, de enige uit de besnedenen, die mijn medewerkers zijn voor het koninkrijk Gods. Dat zijn wel medewerkers, voor wie? Voor het koninkrijk Gods. En ga ik naar de tweede Timotheusbrief toe. 2 Timotheus hoofdstuk 4. Dan lees ik ook over het koninkrijk in vers 1. Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap, verkondig het woord. En hetzelfde hoofdstuk in vers 18 zegt hij, als hij uitziet op zijn heengaan, vers 18, de Heere zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels koninkrijk brengen. Dus Paulus heeft nog steeds het koninkrijk op het oog. We moeten ons daarom realiseren dat ondanks dat het koninkrijk in Handelingen 28 voor Israël op aarde niet aanbrak, dat het koninkrijk van de Zoon zijner liefde wel degelijk in Christus is gekomen. Wel niet op aarde, maar wel in de hemel. Want Paulus bidt hier en is ervan overtuigd dat de Heere hem in dat hemels koninkrijk zal opnemen. En hij zegt ook hier in Colossenzen 1 dat wij zijn overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Wat het aardse koninkrijk straks betreft, ja, dat koninkrijk, wie staat daar in het middelpunt? Ja, daar staat Christus samen met Israël in het middelpunt. Dat is dat aardse koninkrijk voor Israël, wat is uitgesteld in Handelingen 28. Maar de hemelse kant van het koninkrijk, wie is daar het middelpunt? Daar is het middelpunt, het lichaam van Christus, de gemeente. En waar bevindt zich dat koninkrijk? In de hemelse gewesten, ver boven alle hemelen. En daarin zijn wij overgebracht. In het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat is dus de hemelse kant van dat koninkrijk. En hoe kan dat? Want dat kan, hoe? Door de verlossing. In wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. We moeten dus onderscheid maken tussen de verschillende aspecten van het koninkrijk. Het is niet voldoende om te zeggen dat je onderscheid moet maken tussen koninkrijk en kerk. We moeten veel specifieker zijn. En eigenlijk moeten we zeggen dat we onderscheid moeten maken tussen het aardse koninkrijk van God dat pas vervuld zal worden na Christus' wederkomst en dat Israël daar in het middelpunt staat. En dat we onderscheid moeten maken tussen dat aardse koninkrijk straks en het hemelse koninkrijk van God nu, waarin wij zijn overgebracht en waarin het lichaam van Christus, met Christus zelf als hoofd, het middelpunt is. De vraag is nu, en daar gaat Paulus op in hier in Colossense 1. Wat is dat voor een koninkrijk? En hij gaat er ook op in, wie is dan de koning van dat koninkrijk van de Zoon zijner liefde? Hoe is dat koninkrijk ontstaan? Wat zijn de aspecten van dat koninkrijk? En daar geeft Colossense 1 vers 15 tot 20 ons een antwoord op. Het gaat over die Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonde. Het gaat over die Zoon die dat koninkrijk heeft opgericht. Het is zijn koninkrijk. En wie is dat voor, wat is dat voor een koning? Vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene naar ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. Zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen, door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Het gaat dus om dat koninkrijk. Het gaat om wie die koning is van dat koninkrijk. Hoe dat is ontstaan. We hebben in het verleden bij dit gedeelte, vers 15 tot 20, al uitgebreid stilgestaan bij de behandeling van het woord verzoening, het woord katalasso. We hebben ook uitgebreid stilgestaan bij het woord panta en tapanta. Even de herinnering ophalen. Staat hier panta voor het woord alle of staat er tapanta? Er staat tapanta. Al deze versen waar staat alle dingen of alle, daar staat steeds de grondtekst tapanta. En 37 maal in het Nieuwe Testament komt tapanta voor. En wat was nou het verschil tussen panta en tapanta? Nou, panta betekende echt alle dingen, zonder enige uitzondering. Maar tapanta betekent al deze dingen. Het was beperkt. Het omvat niet alles, maar een beperkt deel. Voorbeeldje, Colossense 3, vers 8. Waar ook weer staat tapanta. Colossense 3, vers 8. Maar thans moet ook gij dit alles, tapanta, wegdoen. Toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Als er zou staan panta in plaats van tapanta, dan zou het er staan, maar thans moet ook gij alles wegdoen. En als ik alles moet wegdoen, ja, dan zou misschien wel heel veel kunnen inhouden. Als ik echt alles moet wegdoen, dan moet ik mijn huis wegdoen, dan moet ik mijn auto wegdoen. Dan moet ik al mijn meubeltjes wegdoen. Dan moet ik alles wat ik maar bezit moet ik wegdoen. Ik moet alles gewoon wegdoen en weggeven. Ik moet alles weggeven. Maar dan staat hier gelukkig. Die staat niet panta, daar staat tapanta. Maar thans moet gij dit alles wegdoen. Wat moeten we dan wegdoen? Nou, toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Dat moeten we wegdoen. Daar heeft hij het over. Het is beperkt. En zo is het ook hier. In Colossense 1, vers 15 tot 20. Continu is het tapanta. Niet onbeperkt, maar beperkt. Al deze dingen. En waar gaat het in dit gedeelte om? Nou, dit gedeelte wordt altijd gelezen met het beeld van, ja, dat in vers 16 Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. En hoe leest men dat dan? Dan leest men dat alle dingen die hier en nu bestaan, of het er in de hemelen is of op de aarde, daar zijn allemaal geschapen in hem. Maar wordt dat bedoeld? Nee. Want er staat hier niet panta, maar tapanta. Al deze dingen. En verder, dan staat er, wordt er gesproken over al deze dingen. Dat wordt dan verklaard. De zichtbare en de onzichtbare. Het zijn troon, het zijn heerschappij, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Wil dat dan weer zeggen? Alle dingen zonder enige uitzondering zijn door hem en tot hem geschapen? Nee, het is beperkt. Tapanta. En hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. Hebben echt alle dingen hun bestaan in hem? Nee, er staat tapanta, geen panta. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente, hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in een woning te maken en door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijn kruisers. Alle dingen weder tot met zich te verzoenen? Nee. Tapanta, al deze dingen weder met zich te verzoenen door hem. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemel is. Wat betekent het nou allemaal? Nou, het heeft helemaal niet te maken met een schepping die hier en nu is, waarin je alle dingen zou kunnen vinden, die worden niet weder met hem verzoend. Het is beperkt. Over welke schepping gaat het hier? Het gaat hier over de nieuwe schepping. Het gaat niet over de oude schepping. Het gaat over de nieuwe schepping. Want daar begint het, hè? Hij is het begin, vers 18. De eerstgeborene uit de doden. Zodat hij onder alles de eerste geworden is. Hij is dus de eerste geworden. Wanneer is hij het eerste geworden? Wanneer is hij, werd hij het begin van die nieuwe schepping? Toen hij de eerstgeborene was uit de doden. En wanneer vond dat plaats? 2000 jaar terug. Toen stond hij op uit de doden. Hij is het begin. En in hem is een nieuwe schepping begonnen. En waar uitzicht die nieuwe schepping allereerst in? Wat is het eerste tastbare resultaat? De gemeente, het lichaam van Christus, u en ik. Wij zijn het eerste resultaat van die nieuwe schepping die er al reeds is. Want wij behoren tot de nieuwe schepping. Wij zijn de nieuwe mens. Wij zijn met elkaar geschapen tot een nieuwe schepping. Hij is het begin. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente, vers 18. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Hij is de eerstgeborene. Het woord eerstgeboren zie je ook in vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Want dan werd hij ook alweer voor het werd hij de eerstgeborene, ja toen hij opstond en onvergankelijk leven aan het licht bracht, een nieuwe schepping in hem ontstond. Hij was de eersteling uit de doden. En van welke schepping is hij dan de eerstgeborene? Van de oude? Nee, van de nieuwe. En je moet het hele stuk niet gaan lezen alsof dit slaat dat alle dingen, maar de bomen, de bloemen enzovoort, allemaal hun bestaan hebben in hem. En dan vind ik het niet zo erg als je dat zegt, dat de bomen en de bloemetjes allemaal hun bestaan hebben in hem. Maar als je dan verder gaat redeneren en je gaat dan zeggen van, en alle tronen, het zij heerschappijen en overheden hebben hun bestaan in hem. En je gaat dan zeggen, alle dingen zonder enig onderscheid zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Dan zou dat ook inhouden dat de troon van Adolf Hitler, ja, want er is toch ook een troon, die zijn dan door Christus geschapen en tot Christus geschapen en heeft zijn bestaan gehad in Christus. Maar dat is niet waar. De troon van Adolf Hitler, de troon van Nero, en noem al die mensen maar op, die zich op een verschrikkelijke manier gedragen hebben op aarde, die hebben helemaal geen. Dat die tronen zijn niet geschapen door Christus. Daar heeft Christus niks mee te maken. Of nog erger. Dan gaan we lezen dat de troon van Satan is door hem en tot hem geschapen. En heeft zijn bestaan in hem, in Christus. Nou, dat is niet waar. Het zijn macht, het zijn overheden. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Wel nee, er zijn hele grote overheden en machten en een hele engelenwereld die God helemaal niet dient. Ik lees in Colossense 2 vers 15. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Er is een hele grote groep in de engelenwereld die niets met God en Christus te maken wilde hebben. En die zijn die tot hem geschapen. Die hebben niet hun bestaan in hem. Als we zo met Gods woord omgaan, ja, dan gaan we de andere dingen inlezen. En vooral zij die de alverzoeningstheologie omarmen, ja, die maken hier dankbaar gebruik van, omdat dit gedeelte zo is vertaald dat ze helemaal geen rekening hebben gehouden met de beperking. Met tapanta. Nee. Die nieuwe schepping is begonnen in Christus. En hij is de eerstgeboren uit de doden. En de gemeente, het lichaam van Christus, is het eerste tastbare resultaat. En er worden nog meer resultaten aan toegevoegd. Want er zullen machten en overheden zijn die Christus dienen en die daar in harmonie mee komen en die ook tot die nieuwe schepping zullen behoren. En er komen op aarde en in de hemelen niet alle dingen, maar een beperkt aantal dingen die Christus als Heer aanvaarden. Die worden er allemaal aan toegevoegd en die vormen straks met elkaar die nieuwe schepping. Dat zal heel omvangrijk zijn, maar je mag niet spreken dat het alle dingen zal zijn. Het is een beperking. Al deze dingen. En daarmee heeft hij ook niet alle dingen weder met zich verzoend, maar een beperkt deel tot hem verzoend. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. En verder, er staat tot twee keer toe, in vers 18 en in vers 15, dat hij de eerstgeboren is. Dat wil dat zeggen als je de eerstgeboren bent? De Bijbel wil dan zeggen, dan heb je het eerste geboorte recht. Dan ga je erven. En wie is de erfgenaam? Wie is uiteindelijk de erfgenaam van God? Dat is Jezus Christus. En daarom heeft God ons ook toebereid voor het erfdeel der heilige in het licht. Dat erfdeel van de heilige in het licht, dat zit vast aan die erfenis die Christus als de erfgenaam van God in ontvangst nemen zal. En wat zijn wij? Wij zijn mede-erfgenamen. Van wie? Van Christus. En omdat hij erft, erven wij in hem mee. Wat erven we dan? Wij erven in dat koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Daar ligt ons erfdeel opgeslagen. En daar erven wij. In het licht. En dat is zo prachtig. Goed. We hebben wel gezien in het verleden hoe het woord verzoening, ik ga dat nu niet behandelen, maar hoe dat woord verzoening in de Bijbel door Paulus wordt gebruikt, maar ik hoop dat het is blijven hangen. Dat het woord verzoening wat anders is dan het woord verlossing. Dat wil niet zeggen dat als je verzoend bent, dat je dan verlost bent. Maar de verzoening is de noodzakelijke voorwaarde om verlost te kunnen worden. Verzoening, dat was een verandering van positie. En de Bijbel gebruikt gelukkig een gewoon voorbeeld uit de praktijk des levens. Dat als ik getrouwd ben, ik ben getrouwd met mijn vrouw. En in de Korinthebrief, daar wordt het voorbeeld gebruikt dat een vrouw haar man verlaat. En dat er ruzie ontstaat. En u weet wel, als er een scheiding is, dan gaat men meestal niet vriendschappelijk uit elkaar. En er is boosheid. En in de Korinthebrief wordt voorgesteld dat die man niet boos is, maar die vrouw wel. En die vrouw verlaat haar man. Maar na verloop van tijd zorgt die man er toch voor dat die vrouw kan terugkomen bij hem. En alle hindernissen, alles wat er is gebeurd, dat dat neemt hij uit de weg. En hij zorgt ervoor dat de positie van de vrouw, die zo ver van hem is afgedwaald, hij zorgt ervoor dat die positie van die vrouw steeds dichterbij komt. En dat hij die vrouw helemaal naar zich toe haalt. En dat hij alle hindernissen die er vroeger waren, dat die uit de weg zijn geruimd. En dat die vrouw eigenlijk nog maar één ding hoeft te zeggen van, joh, ik hou van je. Ik kom weer bij je. En zo heel eenvoudig is het met die verzoening ook. Wij zijn heidenen van nature, hè? Wij zijn wel heel ver van God afgedwaald. Allereerst was er iemand die ons vertegenwoordigde, waar we allemaal uit voortgekomen zijn. Die man was Adam. En Adam viel in de zonde. En er kwam scheiding tussen God en de mens. Dat is de eerste stap die er kwam. Waardoor een vervreemding optrad. Wij vervreemden van God. En we zijn ook als heidenen vervreemd van God. In Adam. Waar het hele mensengeslacht uit voortgekomen is. In de Romeinen 5 wordt dat ook uitgelegd. Dat Christus die rol van Adam, als de tweede Adam, als de laatste Adam, moet ik eigenlijk zeggen, als de laatste Adam, heeft overgenomen. En heeft alles wat Adam door die ene daad van ongehoorzaamheid, heeft hij door een daad van gehoorzaamheid daar tegenover te stellen, gezorgd dat die hindernis van de zondeval uit de weg genomen is tussen de mens en tussen God. Waardoor God de mens toch weer nabij kon brengen. Zodat die zondeval geen probleem meer is. Dat die mens weer in gemeenschap met God kan komen. Maar ja, voor ons heiden was er meer gebeurd. Niet alleen de zondeval van Adam. 2000 jaar later hadden we Ede Nimrod. En Ede Nimrod, nadat notabene net de zondvloed was geweest, ten tijde van Noach, ja, die rebelleerde met heel de wereld. Tegen God. En God moest niets meer van die wereld hebben. Die hele Babylonische afgoderij die daar Nimrod samen met zijn vrouw Semiramis bedacht. Dat was verschrikkelijk. En God, dat kwam tussen God en de mens in te staan. En God zei tegen de volken, jullie gaan erheen. En er ging met één man door, met Abraham, later Isaac en Jacob. En de 12 stammen, Israëls. Met die ging hij door. Maar met die heidense volken, met de volken, de 70 volken, niet meer. En heel die rebellie, die hele afgoderij, met het rijk der duisternis, dat kwam tussen de mens, de heiden en God in te staan. En wat doet ook weer? De Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus neemt ook dat weg, hebben we gezien. De mens haalt ook die hindernis die daar veroorzaakt is door Babel, haalt Christus uit de weg door zijn verzoend het lijden en sterven, waardoor de mens toch dichterbij kan worden gebracht. Maar er is nog iets voor ons allemaal wat scheiding maakt tussen God en ons. En dat zijn onze persoonlijke zonden. Maar ook daar leed de Heer Jezus Christus voor. En gaf hij zijn bloed tot vergeving van zonden. Aan de kruis van Golgotha. En ook dat is geen verhindering meer voor God om ons in zijn gemeenschap toe te laten. Dus Christus heeft ervoor gezorgd. In zijn lijden verzoet het lijden en sterven. Want alle verhindering wat er tussen God en de mens instaat door de verzoening, is weggenomen. De zondeval van Adam. De rebellie van Babel. De persoonlijke zonde van onszelf. Overal heeft Christus ons een antwoord opgegeven. En is allemaal in God aanvaard. En daar staat de mens als het ware op de drempel bij God. Hij kan zo verlost worden. Hij is daarmee niet verlost. Hij is verzoend. Er is geen verhindering meer. Die vervreemding is opgeheven. Maar hij moet wel zeggen, Heere, fijn, de deur staat wagenwijd open. Ik kom er bij je terug. Zoals de vrouw zegt tegen haar man. Ik kom er bij je terug. Ik geef me gewonnen. Laat u met God verzoenen, zegt Paulus in de Korinthebrief. En de mens hoeft maar één keer dat te doen. En we weten wel, dat toen de handelingen voorbij waren, er toch nog steeds dat verschil was tussen de heidenen die veel verder van God afstonden, die ver afstonden en die dichterbij gekomen waren, en degenen die dichtbij stonden, de Joden, die tot geloof gekomen waren. Maar er was altijd nog een onderscheid, want als straks het koninkrijk zou aanbreken, ja, dan was nummer uno het volk Israël en de heidenen die waren nummer twee. En dat onderscheid liep in de gemeente, in de handelingen, gewoon door. En het onderscheid veranderde nu, de handelingen 28. Die twee werden geschapen. Die twee groepen gelovigen. Die werden geschapen tot één nieuwe mens. Die werden een nieuwe schepping in Christus Jezus. Er kwam een nieuwe groep. Maar al die onderscheid die er was tussen Israël en de volken, viel daar weg. Ze werden één. De openbaring van het lichaam van Christus. En hier gaat het dan in Colossense 1 over de toekomst. Met het lichaam van Christus. Dat zij deel uitmaken van het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En niet alleen zij, maar later ook overheden, machten en heerschappijen. Die allemaal Christus dienen als Heer. Die worden allemaal toegevoegd. Die vind je terug straks in de nieuwe schepping. Maar je vindt niet alles terug in de nieuwe schepping. Het is niet panta, maar het is tapanta. Al deze dingen. Het is beperkt. Het zijn alleen maar die machten en krachten en heerschappijen, die tronen en die heerschappijen, die door Christus zijn geschapen en die tot hem zijn beschapen en die hun bestaan hebben in hem, zoals ook de gemeente van Jezus Christus. Wij zijn door hem geschapen, die gemeente. Wij zijn tot hem geschapen en we hebben ons bestaan in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. En straks zullen we er vereens zijn. Met allen die tot die nieuwe schepping behoren. Ook u, vers 21, die eertijds vervreemd, daar heb je het, raakt vervreemd van elkaar als je gaat scheiden, maar dat is nu helemaal geen sprake meer van, en wij als heidenen waren we heel ver afgetwaald van God. Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart, blijkens uw boze werken, heeft hij thans weder verzoend. In het lichaam zijns vleeses door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen, indien gij slechts welgegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, waarvan ik, Paulus, de dienaar geworden ben. Ook u, ook wij, ook u en ik, wij zijn van positie veranderd. We zijn gezet in de hemelse gewesten. Wij behoren tot die nieuwe schepping. Wij hebben een erfdeel. Der heilige in het licht. Wat eigenlijk Christus erfdeel is. Hij is de erfgenaam van God. En wij de mede-erfgenaam van Christus. En hoe stelt hij ons voor? Vers 22. Om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. Ja. Kwamen we ook al tegen in de Efezebrief. Heilig en onbesmet en onberispelijk. Niet te beschuldigen, wil dat zeggen. Het onbesmet komen ook tegen bij Christus zelf. Die een lam Gods is, zoals Petrus zegt. Onbesmet, zonder rimpel. Zonder smet. Zonder vlek. Ja, in het verleden wel onderzocht dat deze woorden eigenlijk alleen maar gangbaar zijn voor de priester. En hij slaat op de priesterdienst. Om heilig, onbesmet en onberispelijk zich te stellen, te staan voor de troon van God. Een priester stond altijd. Er was geen stoel te vinden in de tabernakel of in de tempel. Een priester staat. En hij dient. En hij dient heilig te zijn. Onbesmet, onberispelijk. We hebben wel toen wel eens een keer doorgedacht daarover. Toen zijn we terechtgekomen helemaal in Ezechiël 28. Hè? En wie vonden we daar dienstdoende voor de troon van God in den beginne? Wie deed daar dienst tussen de gloeiende kolen? Dat was de overdekkende cherub. En wie was dat? Dat was Satan. Toen hij nog niet gevallen was. En toen hij viel, toen werd hij verwijderd van die positie. En wie neemt straks die positie in voor Gods troon? In het licht. Wie zal dienen? Tot in eeuwigheid toe. Jezus Christus het hoofd. Samen met zijn gemeente. Wij zijn bereid voor het erfdeel der heiligen in het licht. Wij zijn gezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En tot die positie. Dat is de hoge positie. Dat is de positie van het hoge priesterschap. Naar de ordening van Melchizedek. Daartoe heeft God ons bestemd, in Christus. Daartoe is Christus bestemd. Om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. In het heilige der heiligen. Dienstdoende voor de troon van God zelf. Ja, daar zit wel een indien aan vast. Daar zit wel een voorwaarde aan vast. Voor die hoge positie. Paulus zegt, vers 23. Want dan gaat dat in werking. Want dan zal het bewaarheid worden. Indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel waarvan ik, Paulus, de dienaar geworden ben. Wat moet je doen? Je moet wel gegrond blijven. Je moet gegrond blijven in het geloof, in Christus. Dat je in Christus blijft staan. Dat je weet dat je daar gezet bent. Dat je standvastig blijft staan in het geloof en je niet laat afbrengen door wat dan ook. Oh, er zijn mensen die laten zich afbrengen. Door gewilde nederigheid. Door engelenvereering. Die worden opgeblazen in hetgeen ze hebben aanschouwd. Zonder enige grond. Die een eigen dukkelijke godsdienst nagaan jagen. En ze daarin verliezen. Laat niemand u de prijs doen missen. Je kan die prijs missen. Je kan dat erfdeel missen. Als ik als kind van God alleen maar kind blijf. En ik leer de Heer Jezus Christus nooit kennen als mijn Heer. En ik blijf hem zien als Jezus. En ik zie hem alleen maar aards. En ik blijf hem zien als aards. En de Bijbel blijft voor me een gesloten boek. Ook al is dit voor hem bestemd. Ja, dan kan het mijn neus voorbij gaan. En dan is het zo dat ik er wel van hoor. Dat ik wel onder de prediking daarvan kom. En ik het wel persoonlijk in de Bijbel lees. En het wel onderwezen wordt. En het is niet zo dat het woord van christelijk rijkelijk in mij gaat wonen. Zodat ik niet die volle kennis krijg. En dat volle inzicht krijg. In wie Christus is. In wie ik ben. En me dat geestelijke inzicht toch niet ertoe brengt. Dat ik volhard in het geloof. En dat ik langmoedig ben. Dat ik geduld heb. En dat ik in blijdschap zo voorwaarts gaat in mijn leven. En dat Christus in me groeit en ik minder word. Ja, als dat niet geschiet. Ik dus niet standvastig blijf in het geloof. En me laat afbrengen door allerlei wind van leer en de hoop die in het evangelie ligt, de hoop hierop, dat ik dat niet vasthoud, ja, dan kan je dat voorbij gaan. Paulus zegt zelf een keer, hij zegt, ik hoop niet dat ik, nadat ik zelf anderen gepredikt heb, dat ik zelf afgewezen word. Dat is nogal wat. Het geldt voor een prediker ook, dit heeft niks te maken dat je het weet. Christus beoordeelt de praktijk in ons leven. Dienen we hem echt als Heer? Krijgt die nieuwe mens echt gestalte in ons? Veranderen we? Bedenken we de dingen die boven zijn? Gaan we anders denken? Gaan we anders handelen? Daar gaat het om. Worden we echt volwassen in het geloof? Want als we niet volwassen worden in het geloof, dan blijven we gewoon kind. En je kan de Bijbel inderdaad wel dicht doen, maar je zet wel veel op spel. Je kan de prijs missen. Je kan missen dat je gesteld wordt voor de troon van God in de eeuwigheid. En dat je God mag dienen. Ze samen, als hoge priester. Onbesmet, heilig en onberispelijk gesteld voor de troon van God. Ja, we hebben een geweldig erfdeel. Het erfdeel der heiligen in het licht. Maar het erfdeel kan ik alleen krijgen. Als ik door Gods genade volwassen geworden ben. In het geloof. Ben ik een kind en blijf ik een kind. Een kind kan nooit erven. Als iemand overlijdt en de... Je komt bij de notaris en de notaris heeft een testament. Er zitten prachtige dingen, die worden nagelaten. Het is nogal wat God, wat Christus nalaat als schepper. Want hij stierf van het kruis van Golgotha, de schepper stierf daar. En heel die schepping van hem, heel die oude schepping, die ging in het testament. En wordt een nieuwe schepping, die uit zichzelf voorkomt. En die verdeelt hij. Dat is nogal een erfenis. En stel dat je een enorme erfenis te beurt valt, maar je bent kind. Wat zegt de notaris? Ik kan het je niet geven. Je bent voorbestemd om koning van Nederland te worden, maar ik kan het je niet geven. En wat doet dan een notaris? Nou, die notaris zal zeggen, ja, we moeten maar een voogd voorlopig aanstellen, want het is een kind. Je kan die verantwoordelijkheden toch onmogelijk aan een kind geven? Zo werkt het. Dat is onder de mensen zo. Het is bij deze geestelijke dingen net zo. Er staat verschrikkelijk veel op het spel. En ik hoop dat we daardoor doordringen dat er veel voor ons op het spel staat. Zodat we wel gegrond blijven staan. Standvastig in het geloof. En ons niet laten afbrengen van de hoop van het evangelie, van de beide boodschap. Die ons dit brengt. En dat er een geloofsgroei is in ons leven. Dat de heiland, niet alleen de heiland voor ons blijft. Maar dat hij ook de Heer in ons leven van ons wordt. Dat we de Heer zo dienen. En dat we met de Heer zo wandelen. Om hem in alles te behagen. Om de Heere waardig te wandelen. En dat dagen zoals deze. Die dagen zijn dat we gnosis, intellectuele kennis verminderd hebben. Maar dat we geestelijk zijn gaan groeien. Epignosis. Dat ons dat brengt tot een heerlijk geestelijk inzicht. Een wandel in blijdschap, in volharding, met geduld. Amen.